Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft verdragen en schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hun gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit de 84ste psalm en daarvan het eerste vers. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Het is het eerste vers van 84. Vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het boek der psalmen. Wij lezen psalm 104. Psalm 104 is de schriftlezing die we beantwoorden met het zingen van psalm 66, vers 1. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. 66, vers 1 na de schriftlezing. Daarna doen we in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat vanavond met de belijdenis van het concilie van Nicea. Maar eerst lezen we uit Psalm 104. Loof den Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen van de wind wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zij zal nimmer meer nog eeuwig wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt, de wateren stonden boven de bergen. Van uw schelden vloden zij, zij haasten zich voor de stem van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal gesteld die ze niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken. Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al het gedierte des velds, de woudezels lessen er hun dorst mee. Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stem gevend van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen. De aarde wordt verzadigd van de vrucht uwer werken. Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst van de mens, doende het brood uit de aarde voortkomen. En de wijn die het hart van de mens verheugt, doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart van de mens sterkt. De bomen des Heeren worden verzadigd, de cederbomen van Libanon die hij geplant heeft. Al waar de vogeltjes nestelen, het huis van de ooievaar zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken, de steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden. De zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in dewelke al het gedierte des wouds uittreedt. De jonge leeuwen briesend om een roof en om hun spijs van God te zoeken. De zon opgaande maken zij zich weg en liggen neer in hun holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal kleine gedierten met groot. Daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij allen wachten op u, dat gij hun hun spijze geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, ze vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden ze geschapen en gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heeren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werk. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Halleluja. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, nadat wij vanmorgen vanuit Johannes 16 na betrachting hebben gehouden op het gevierde hemelvaartsfeest, willen we vanavond met Gods hulp voorbereiding houden op het Pinksterfeest van volgende week. Wij doen dat door te luisteren naar Psalm 104. En de tekstwoorden voor de prediking vindt u in het 30ste vers van dat lied. Psalm 104 en daarvan het 30ste vers. Waar de dichter belijdt: zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk. Wij verenigen ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, grote schepper van alle dingen, ook van ons leven. Als wij elkaar ook vanavond rondom uw woord mogen ontmoeten, zij in de kerk of via de moderne middelen, om opnieuw naar de verkondiging van dat woord van u te gaan luisteren, dan hebben we eigenlijk niks anders te vragen dan waar we ook vanmorgen om gesmeekt hebben. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze paden, ook op weg door deze dienst vanavond, ten leidsman strekken. We hebben al iets gehoord, heren, over wat die geest van u komt doen, als het zo is dat de Heere Jezus de geest gezonden heeft en dat hij op aarde is uitgestort. Wat nou de bedoeling is van dat werk van die geest? De schrift heeft er ons iets van gezegd. De belijdenis heeft er zojuist ook van getuigd. En we hopen er straks in de prediking meer van te horen. Maar wat zou het een grote zegen zijn, heren, als we dan net als vanmorgen niet alleen iets horen over die geest, maar dat we er ook iets van merken. Zoals u het kunt doen. Zoals u het ook wilt doen, naar uw belofte. Want u heeft het zelf gezegd, Heere Jezus, dat zelfs als wij mensen die boos zijn weten onze kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer dan de hemelse Vader, de Heilige Geest, zal geven degenen die hem bidden. En geef, Heere, dat we daarin ook inderdaad verenigd mogen zijn. Zo zeiden we het net tegen elkaar. Laten we ons verenigen in een gemeenschappelijk gebed. Maar heren, geef dat dat inderdaad ook zo mag wezen. Met alle verschillen die er zijn. In leeftijd, in afkomst, in levensgeschiedenis, in de manier waarop we momenteel ons leven beleven. Of het nou blij of droevig is wat we meemaken. Maar in dat ene opzicht helemaal gelijk in de afhankelijkheid van die geest van u, die we nodig hebben, zal er in ons hart sprake zijn van leven. Heer, als we daarom vragen, klinkt daar ook een belijdenis in door, dat het van nature dus heel droevig met ons mensen gesteld is. En vanmorgen hoorden we iets over het overtuigende werk van de geest. Maar wilt u ons daar ook allemaal van overtuigen? Hoe erg het met ons is als u ons nog niet bezocht hebt met uw genade. En als u ons nog niet aangeraakt hebt met de kracht van omhoog. Dat we dan mensen zijn die, zoals Paulus het noemt, dood zijn in zonden en misdaden. Dat u er daarom ook aan te pas moet komen, heren, zal er daar iets aan veranderen. Maar u bent u trouw, u bent groot, u heeft uw beloften gegeven. U heeft er een behagen in om dode zondaren levend te maken. Want als ze gaan leven, zullen ze u ook gaan loven. Zoals de dichter van Psalm 104 had geleerd. Loof de Heere, mijn ziel. Geef dat dat dan ook de vrucht mag zijn van alles wat we vandaag in de kerk van u meekrijgen. En dat ook, net als bij die dichter van die psalm, we dan op een andere manier in het leven mogen staan. Hij keek door dat geestelijke oog wat hij gekregen had ook anders naar de wereld om zich heen. Naar de schepping. Heren, wij leven ook op aarde in diezelfde schepping. En het is door onze schuld, heren, onze gezamenlijke schuld, dat die schepping er niet meer zo bij ligt zoals in het paradijs het geval was. Dragen ook heel de schepping aan u op en bidden om uw trouwe zorg. Ook als er zoveel zorgen en vragen zijn over het klimaat en het milieu en de droogte en de oogst en de voedselvoorziening door allerlei oorzaken. Heren, houdt u het werk van uw handen in stand tot op de dag van Christus. Leer ons ook om heel voorzichtig om te gaan met wat u ons geeft. De aarde waarop we een plaats hebben met onze kinderen. Dat we daar verantwoord mee omgaan. Maar dat we er ook in afhankelijkheid van u naar kijken. Wetend dat we voor alle dingen, geestelijk, maar ook de hele gewone dagelijkse dingen, tot en met datgene wat er op ons bord ligt, afhankelijk zijn van u. Heren, wij leven in een wereld die getekend is door de gevolgen van de zonde. En dat is niet alleen maar een zaak van klimaatverandering en hongersnood en droogte en epidemieën. Er zijn ook oorlogen en geruchten van oorlogen. En heren, we dragen ook allen die daardoor getroffen zijn vandaag aan u op. Ook in Middelharnis zal daar al herhaaldelijk voor gebeden zijn. Voor het geteisterde volk van Oekraïne, voor allen die op de vlucht zijn, voor allen die aan het front staan, voor degenen die leiding hebben te geven. We bidden voor wereldleiders, heren, of u ze een hart wilt geven dat buigt voor u. Of u ook aan het Hof van Babel in deze tijd Daniëls wilt geven. Die weten wat het is om open vensters naar Jeruzalem te hebben. En dat is niet alleen maar nodig in het buitenland, heren, maar ook in ons eigen land. We bidden u voor de overheden. We bidden, heren, of u ons niet loslaat zoals we verdiend hebben samen. Maar dat u ook in onze samenleving ruimte wilt laten voor het getuigenis van uw woord. En ons ook de trouw en de vrijmoedigheid wilt schenken om naar dat woord te leven en naar dat woord te spreken als het nodig is. Heere, zegen dat getuigenis van de kerk naar buiten, ook in zending en evangelisatie. Het getuigenis naar uw bondsvolk Israël. Zegent u allen, heren, die een taak hebben in uw koninkrijk. Allen die ook opgeleid worden voor dat werk. We bidden ook vandaag voor onze theologische universiteit. Maar ook voor het geheel van de kerken, met alle zorgen en vragen die er zijn. Na de afsluiting van de ene synode, op weg naar een andere. Met zoveel raadsels en zoveel zorgen. Heren, houd ons vast. En geef dat wij blijven buigen voor uw onfeilbaar en heilig woord. We bidden voor de gemeente van Middelharnis, heren. U kent de gemeente, u kent allen die hier ook als ambtsdrager leiding hebben te geven. En u weet ook hoe ver er in de kerkraad en de gemeente uitgezien wordt naar de komst van een nieuwe herder en leraar. Al verschillende keren zijn beroepen uitgebracht tot nu toe, steeds teleurstellend. Heer, u heeft er toch de hand in. En we bidden ook of u dat in de komende tijd ook wilt laten zien. Dat u ook aan deze gemeente gedenkt, zoals u in het verleden zo rijk aan de gemeente hebt gedacht. Maar laat ook de nood in de gemeente opgebonden worden. Laten de gebeden vermenigvuldigd worden. En laat dan op uw tijd de man van uw raad de herderstaf in deze kudde mogen opnemen. Sterk intussen allen die als ouderlingen en diakenen voor de gemeente hebben te zorgen. Geeft u liefde, trouw en wijsheid. En gedenk heel de gemeente, jong en oud. We dragen ze ook nu aan u op, heren die het moeilijk hebben. De ernstig zieken, maar ook degenen die zozeer met hun eigen dodigheid en met hun eigen onmacht worstelen. En die weten, die geest van u, dat is de enige die in mijn leven de echte verandering kan brengen die ik nodig heb. Heren, beschaam die stille hopen dan niet, als er uitgezien wordt naar die levendmakende geest. U kunt het vandaag nog anders maken. U kunt vandaag nog geven wat Psalm 104 bezingt. Dat ons hart wordt zoals die akker in de lente. Dat u leven geeft uit de dood. Vrucht geeft waar het eerst onvruchtbaar was. Heren, wat zou uw eer ermee gediend zijn. Als er ook vandaag zondaars tot bekering kwamen. En de hemel reden had om zich te verblijden. Heren, zie zo in gunst op ons neer. Help ons in alle dingen. Bewaar ons voor de zonde, ook in het spreken en ook in het luisteren. En wil de Satan op een afstand houden, we vragen het. Niet omdat we iets verdienen, maar we pleiten op de verdiensten van hem die u altijd hoort, onze Heere. Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij gaan voor de prediking uit Psalm 104 zingen uit die psalm. 14 en 15. Wat in de lucht, op de aarde, in het water leeft, het wacht al op u. En wat er verder volgt uit 14 en 15 van 104. Gemeente, zullen we aan het eind van de prediking zingen uit het laatste vers van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. 119 vers 88 straks na de prediking. En geliefde gemeente, wij hebben vanmiddag na de schriftlezing en de psalm daarna die geloofsbelijdenis van Nicea gelezen. Ik weet niet hoe die belijdenis bij u overkomt. Ik vind het persoonlijk altijd een hele indrukwekkende samenvatting van wat we als christenen wereldwijd belijden. En de kinderen hebben het wel gemerkt, het is wat langer dan die bekende 12 artikelen waar we meestal belijdenis mee doen in de avonddienst. Maar juist door die uitbreiding kan het je zo raken wat daar allemaal gezegd wordt. Niet alleen maar over God de Vader, de almachtige schepper, maar ook over zijn Zoon, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden en alles heeft volbracht wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven, maar dat vervolgens ook die Heilige Geest beleden wordt van wie we vanmorgen gehoord hebben, dat zijn werk absoluut noodzakelijk is om wat de Heere Jezus verdiend heeft persoonlijk in je hart te mogen krijgen. Maar wat vond u van die belijdenis over de Heilige Geest, gemeente? Die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ook door de profeet aan wie we menselijkerwijs gesproken Psalm 104 te danken hebben. En die ons meegeeft dezelfde gedachte die ook in Nicea doorklinkt, dat overal waar sprake is van leven, dat daar het werk van de Heilige Geest achter zit. En dat is iets wat we natuurlijk in de kerk vaker tegen elkaar zeggen, maar dat is een van de lessen die je uit Psalm 104 kunt leren, dat dat nou veel breder is dan alleen maar dat wonder van de wedergeboorte wat in je hart plaatsvindt, maar letterlijk en figuurlijk overal waar je leven ziet ontstaan, mag je zeggen, de Heilige Geest werkt nog. Hij is nog bezig om te doen wat geen mens kan doen. Levend maken. Maar terwijl je daar dus overal in de schepping van die voorbeelden van kunt zien, is de wedergeboorte, dat persoonlijk levend worden, natuurlijk wel, gemeente, wat we dan bijzonder nodig hebben, wat niemand van ons kan missen. Wat we dan als kinderen in het gebed al zeggen, dat je een nieuw hart mag krijgen. Nou, daar zullen we dan in de preek ook het nodige van horen. Maar om ons iedere keer als het goed is te verwonderen, ook over die rijkdom, maar ook de eenheid van het werk van de Geest. Of je nou naar de schepping kijkt of naar de herschepping. Hij is overal de levendmaker. Nou, gemeente, we gaan er samen op letten. Ik zei, dat is eigenlijk een soort voorbereiding op het Pinksterfeest. Ik weet niet of u van de week van plan was om daar al het een en ander al aandacht aan te besteden. Kijk, als je een voorbereidingsweek hebt voor het heiligavondmaal, dan ben je, als het goed is, daar dan ook in die week mee bezig, in je gedachten, in je gebeden. Ik hoop eigenlijk, gemeente, dat als vrucht van de prediking ook van vanavond in Middelharnis een biddende gemeente van de week mag zijn, die iedere dag heen leeft naar die verkondiging dat die Geest gekomen is om levend te maken en dat het je voor het eerst of opnieuw tot dat gebed mag brengen waar we straks de preek mee beantwoorden. Gun leven aan mijn ziel. Gemeente, wij gaan samen luisteren naar vers 30 uit Psalm 104. We schrijven daarboven schepping en herschepping. En dan hebben we twee gedachten. De geest doet leven, zowel in schepping als herschepping dus. Maar dat is het eerste punt, de geest doet leven. En vervolgens de geest doet ook herleven. Schepping en herschepping, voor allebei geldt. De geest doet leven en de geest doet herleven. Nou, ik had het net met enkele broeders in de consistorie over die Psalm 104, gemeente. We kennen hem misschien niet als de meest bekende van de 150 psalmen. Het is ook niet een melodie die je dan in één keer meezingt uit volle borst. En de woorden moet je goed lezen, want het zijn geen bekende versen die we als kind al leerden. Maar ik hoop dat u wel ook na het lezen van de psalm al gedacht hebt. Het is toch wel een hele mooie, indrukwekkende psalm. Eigenlijk valt hij in de categorie van de zogeheten natuurpsalmen. Daar hebben we er natuurlijk een aantal van. Psalm 8 is bekend, psalm 19 van het ruime hemel rond, dat met blijde mond Gods eer en heerlijkheid vertelt. Nou, diezelfde toonhoogte kom je ook tegen in psalm 104. Want als je dan de dichter van het een in het ander ziet vallen en hij verbaast zich over alles wat hij in de schepping tegenkomt, de veelkleurigheid van wat er allemaal te zien is aan bergen en dalen, rivieren en fonteinen, dieren en mensen. Maar dan, als je goed luistert, is het niet zozeer de schepping waar hij dan zijn lied voor gaat zingen. Hij gaat niet het schepsel verheerlijken, maar het is, let u op vers 1 en op vers 35, datgene waar heel die psalm tussenin geklemd zit, die uitroep die hem laat buigen voor en laat zingen tot eer van de schepper zelf. Loof de Heere, mijn ziel. Dat is het doel van zijn lied. Maar daar gaat hij dus dat werk van Gods handen nauwgezet voor bekijken. En ik weet niet of de kinderen daar van de week tijd voor hebben, misschien vanavond nog wel na de dienst. Dan zou je eens moeten proberen, dat schijnt te kunnen, om als je nou Genesis 1 en Psalm 104 naast elkaar legt, om dan eens te kijken waar je in de psalm die 6 scheppingsdagen terug kunt vinden. Als je goed leest, moet dat in elk gedeelte van die psalm terug te vinden zijn. Het werk dat God gedaan heeft toen hij hemel en aarde heeft gemaakt. Maar als de psalmdichter God als de grote schepper van dat alles gaat bezingen, gemeente, dan krijg ik er haast een idee van dat we een tekening krijgen van een soort groot gezin, waarvan God het gezinshoofd is, de hemelse vader, en al die schepselen die hij gemaakt heeft, dat zijn als het ware de kinderen die hij voortgebracht heeft. En wat geldt van die kinderen? Vers 27. Zij allen wachten op u, dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Dat is eigenlijk wat je voortdurend dan in je achterhoofd moet houden als je die psalm leest. Die schepper is het die geeft en die schepselen zijn het die wachten en die afhankelijk zijn. Hij schenkt, zij krijgen. En ik zou zeggen, gemeente, leg uw leven er maar meteen eens naast. Maar is dat een grondles in uw leven wat u ook mocht leren? Dat dat eigenlijk hetgeen is waar het in je leven voortdurend op aankomt. Niet alleen in de gewone dingen, maar ook in de geestelijke zaken. Hij geeft, ik wacht. Hij schenkt, ik mag afhankelijk mijn hand ophouden. Wat hij op zijn tijd, op zijn wijze, vanwege de verdiensten van zijn eigen zoon, je wil schenken. Nou, gemeente, dat afhankelijke leven, dat het op Gods tijd is dat de gaven worden gegeven, Ja, dat is natuurlijk ook van toepassing als je het hebt over de grootste gave die een mens op aarde kan krijgen. Het leven zelf. Dat wonderlijke, dat onverklaarbare. En als je als predikant nog eens bij een jong stel op bezoek komt die zojuist vader en moeder zijn geworden. Of je leest het geboortekaartje waarin dat dan wordt aangekondigd, een zoon of een dochter geboren. Dan kom je dat dan ook heel vaak tegen. Dat zijn van die momenten waarop je het ook echt weer eens mag zien en erover verbaasd bent. Datgene wat je niet kunt verklaren, maar waar je je alleen maar over kunt verwonderen. Dat je bij wijze van spreken bij de wieg van je kind de neiging hebt om met Psalm 118 te zeggen. Wij zien het, maar we doorgronden het niet. Wat een wonder. God heeft een nieuw schepsel gemaakt. Hij heeft leven geschonken en het ook nog aan ons willen toevertrouwen. Nou, dat is, gemeente, wat dan ook God alleen maar kan. U moet er ook maar eens op letten als er nou tegenwoordig van die discussies gevoerd worden over het zelfbeschikkingsrecht van mensen over hun leven en dat ze allerlei dingen in hun eigen hand denken te kunnen houden, van abortus tot euthanasie, en er wordt gesproken over een voltooid leven. Moet je maar op letten. Ik zeg dat ook tegen de kinderen, tegen de jongeren. Bij al die onderwerpen gaat het er dan alleen maar om dat de mens het leven wat er is zelf denkt te kunnen afbreken. Het gaat niet over leven, die wetten, het gaat over sterven. Over doden, dat is waar de mens dan toe in staat is. Die kan het wel stuk maken. Denk aan al die oorlogstaferelen waar we ons elke keer weer over verbazen. Maar andersom, van dood levend maken, dat is het werk van een ander. Dat kan er maar één. En dat speciale woord wordt daar dan in vers 30 voor gebruikt, gemeente. U kent dat woord uit Genesis 1. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar dat woord wordt in de Bijbel dus alleen maar gebruikt als God iets maakt en als God iets uit niets tevoorschijn brengt. Dat is geen woord wat je van een mens kunt gebruiken, scheppen. Ja, wij zeggen dat in de volksmond wel. Een kunstenaar, een scheppende geest, zeggen we dan. Maar elke beeldhouwer moet wel beginnen met een blok. Steen waar hij vanaf gaat bikken. Elke schilder moet wel beginnen met een doek. En hij heeft verf en zijn penselen nodig. Maar die grote kunstenaar en bouwmeester. Iets uit niets. En daar hebben ze dus een speciaal woord voor bedacht. Bara. God die schept. En waar hij schept, komt leven uit de dood. Ja, en dat is dus iets, zegt onze tekst. Dan gaan we eens goed lezen wat er staat. Dat heeft dus te maken met Gods geest. En eerlijk gezegd wisten we dat ook al uit Genesis 1. Ik zei net al, je kan die twee hoofdstukken naast elkaar leggen. Maar iedereen die zijn Bijbel is beginnen te lezen weet nog wel wat er in vers 2 van Genesis 1 staat. Als God dan de aarde gaat scheppen en de duisternis ligt op de afgrond, alles is nog ongeordend, ligt door elkaar heen, zand en stof, klei en water. Maar dan gaat de geest Gods zweven over de water. Er staat een woord in de grondtekst dat zegt, hij gaat eigenlijk als een vogel op een nest met eieren uitbroeden. Levend tevoorschijn brengen. En dat die geest met leven te maken heeft, dat merk je trouwens ook in het tweede hoofdstuk van Genesis. U weet, daar staat onder andere geschreven hoe God de mens heeft gemaakt, geboetseerd als een pop van klei uit de grond van de Hof van Eden tevoorschijn heeft gebracht. Maar daar ligt dan die pop op de grond. Hoe zal Adam op zijn benen komen te staan? Hoe zal die tot een levende ziel worden? Hoe zal die zijn schepper kunnen dienen? Dan zal er leven in hem geblazen moeten worden. En het woord wat daar gebruikt wordt, gemeente, kent dat woord misschien ook wel, het woord ruach. Dat is eigenlijk één en hetzelfde woord wat het Hebreeuws gebruikt voor drie woorden uit onze taal. Geest, wind en adem. En zie wat er gebeurt. God heeft Adam geboetseerd. Nou moet Adam levend worden en dan blaast God zijn levensadem, zijn geest, zijn ruach in de neusgaten van die kleipop. En hij begint te bewegen. En hij gaat staan en hij kijkt zijn schepper aan. Alzo werd Adam tot een levende ziel. Het is wat hier in onze psalm dus zo beleden wordt. Zend gij uw geest uit. Als God gaat uitademen, dan komt er leven. En gemeente, dat is dus in het gewone leven zo. Ik had het net over geboortekaartjes. Met dank aan de schepper die leven gaf en leven spaarde. Zulke dingen zetten we dan terecht op de geboortekaartjes. Maar nou gaan we nog eens een stap verder, gemeente. We zouden het hebben over schepping en herschepping. Dat wonder wat plaatsvindt en waarom een vader en moeder dan allebei met open mond in die wieg staan te kijken. Dat is datgene wat geestelijk ook aan de hand is. En u kent zelf misschien wel verschillende teksten uit het Nieuwe Testament, waar dat ook met zoveel woorden wordt gezegd. De Heere Jezus heeft het in Johannes 6 in de synagoge van Capernaum gepreekt. De geest is het die levend maakt. Paulus zegt het later tegen de Korintiërs. En de apostel Petrus brengt het in verband zelfs met de opstanding van de Heere Jezus. Weet je waarom het Pasen is geworden, zegt Petrus? Levend gemaakt door de geest. Ook die levendmaking heeft te maken met de Heilige Geest. Dan komt u inmiddels al een beetje onder de indruk, gemeente, ook van de persoon en het werk van die Heilige Geest. En dat dat werk zo één is. Misschien hebben we daar in de kerk wel veel te weinig aandacht voor. Dat wat er buiten gebeurt, ook wat er buiten gebeurt als je door het landschap rijdt en over vlakkee links en rechts naast de weg ziet wat er op de akkers gebeurt. Dat je misschien nog nooit een verband gezien hebt met datgene wat er in je ziel moet gebeuren. Maar dat heeft met elkaar te maken. Alle leven is vrucht van het werk van de Heilige Geest. En daar zit wel een hele diepe belijdenis achter, gemeente. We zeiden het net in het gebed al. Als je dat dus zegt en als je dat gelooft, dan moet je daarmee dus ook iets van jezelf bekennen. En onze kinderen hebben het op catechisatie wel eens moeten leren en ze hebben het hopelijk begrepen. Als je lid bent van een reformatorische kerk die dicht bij het woord wil blijven, dan hebben wij van onszelf, van ons als mensen, het meest sombere beeld wat je je maar kunt bedenken. Het is niet om vrolijk van te worden, maar het is wel eerlijk. Je moet tenslotte uitgaan van wat waar is. Maar waar heel veel mensen vandaag de dag in de wereld zeggen, de mens die mankeert niks, die is van nature goed. En waar sommige mensen misschien dan nog willen toegeven, ja, de mens mankeert natuurlijk wel wat. Maar laten we dan maar zeggen dat hij ziek is. Hij mankeert wat, hij is niet meer zo sterk zoals hij ooit geschapen is. En het is de bedoeling, dat zal dan de bedoeling van de genade wel zijn, dat hij weer een beetje op krachten komt en dat hij wat ondersteund wordt. En dat God hem beter gaat maken, want hij is ziek. Nee, hij is niet ziek. Hoe zegt Paulus het in Efeze 2? Daar gij dood waart in de misdaden en in de zonde. En dat helemaal door eigen schuld, gemeente. En zonder dat je zelf de mogelijkheid hebt om dat nog terug te draaien. En je kan een ander wel toewensen dat het anders mag worden. Maar niemand van ons, of het nou bij jezelf is of bij de buurman, degene die als ambtsdrager bezoekt in de gemeente, je hebt niet de mogelijkheid om dat zelf te veranderen. En gemeente, dat is nou een van de bemoedigende dingen. Als u nou het begin van onze tekst leest en denkt aan wat ik u net vertelde over het scheppen van Adam in het paradijs en dat blazen van God van die adem in de neus van Adam. Wat nou voor ons zo'n onmogelijkheid is. Dat je nou in je gebed tegen God met eerbied gesproken gaat zeggen, Heere, nou is het voor u zo'n kleinigheid. Ik kan het niet. Mezelf levend maken. Mijn kinderen levend maken, mijn gemeenteleden een nieuw hart geven. Ik kan het niet, maar u hoeft maar te blazen. Een ademtocht en het is zover. Gemeente, daar mag je toch een pleitgrond van maken. Zend gij uw geest uit, dan worden ze geschapen. En kijk wat er gebeurt, gemeente. Volgende week is Pinksteren. Zul je opletten, jongens en meisjes, als ze Handelingen 2 voorlezen. Want dan komt die windvlaag bij God vandaan. Het geluid als van een geweldige gedreven wind, als teken dat die geest gekomen is. En je ziet meteen dat het vrucht gaat dragen. Want dan gaan de monden van de discipelen open en dan wordt Christus verkondigd. Ja, dan wordt inderdaad de Heere Jezus verheerlijkt. Maar niet alleen maar verheerlijkt omdat hij uitgestald wordt. Maar dan gaat de geest hem ook toepassen. En hij gaat hem toepassen in harten die door hem levend gemaakt zijn. En dat doet wel pijn, gemeente, bij die mensen in Handelingen. Let maar op volgende week. Doorstoken in het hart en ze voelen de pijn van hun schuld en van hun ongeloof. Ze hebben Christus aan het kruis gebracht. Maar het is een teken van leven, gemeente. Een dode voelt geen pijn. Een dode reageert niet op de prediking door te zeggen, wat moeten we doen? Een dode maakt zich geen zorgen. Een dode kent geen nood. Maar zie het werk van de levendmakende geest. Die op de dag dat hij uitgestort wordt, 3000 tegelijk, dat geestelijk leven wil schenken. Nou gemeente, we hebben er dan inmiddels van begrepen, dat werk van die geest is dus uniek en het is ook iets wat je beslist niet kunt missen. Als je voor onze tekst kijkt wat er gebeurt als God zijn aangezicht verbergt en zijn adem inhoudt. Ja, dan wordt mijn adem ook afgesneden, zegt de dichter. Dan sterft een schepsel als God stopt met beademen. Maar als dat nou allemaal waar is, gemeente, dat is dan even de persoonlijke vraag die bij dit punt van de preek past. Maar u heeft dat allemaal al eens eerder gehoord natuurlijk. Maar wat heeft dat nou in je leven opgeleverd? Ik zei al, ik hoop dat het voor u een voorbereidingsweek op Pinksteren mag worden. Maar dat is hopelijk niet de eerste week in uw leven. Dat u verlegen raakte om de werking van de Heilige Geest. Zouden we daar, zo goed als we het dan als refo's weten, zouden we het toch weer opnieuw onszelf moeten laten verkondigen om het opnieuw ook echt in de binnenkamer in praktijk te brengen? Dat je echt afhankelijk bent van de Heilige Geest. En dat je het echt ook iedere dag beleeft. Heren, zonder die geest gaat het niet. Gun leven aan mijn ziel. Dan ga je ook iets herkennen van de toon van Psalm 104. Op die manier moet u dat lied ook nog eens een keer lezen na de dienst straks. En je zegt, als een mens dan door die Heilige Geest aangeraakt wordt en als die weet hoe afhankelijk hij is van de Schepper en van die adem van de Schepper en dat hij in alle dingen op moet leren zien tot God en hij is het die alles geeft en hij is het die alles regeert. Zou dat dan ook geen gevolgen hebben voor je staan in de schepping, gemeente? Je zo door het dorp loopt waar je woont, dat je zo over het eiland rijdt waar je je plek vindt, dat je zo naar het voedsel kijkt en naar alles wat God geeft, maar weet, God schenkt het. Zijn geest wil ook daarin nog zorgen voor een mens. Maar u voelt wel, dan krijg je een ander leven dan wanneer je denkt het zelf allemaal in de hand te hebben. Nee, dat verwachtingsvolle leven. Ik wees al op vers 27. Verwachtend opzien en weten, iedere dag komt het van boven. Dat is natuurlijk een andere houding, gemeente, dan zoals het wel eens misbruikt wordt, zo'n tekst. Dat mensen er afwachtend van worden. Niet met de handen omhoog, ook niet met de handen gevouwen. Maar van die kerkgangers die zo vaak met de armen over elkaar zitten, weet u wel. Die het ook nog allemaal wel op een ware manier kunnen zeggen. God moet het doen. Natuurlijk moet van Gods kant komen. Zij allen wachten op u. Maar het is maar de vraag hoe je dan wacht. Als het nood is. Als er iets is gekomen van dat overtuigen van vanmorgen, weet u wel. Die geest die me laat zien hoe ik eraan toe ben. En dat ik dood ben en door een ander levend gemaakt moet worden, gemeente. Dan ga je niet met je armen over elkaar zitten. Maar dan wordt die klacht geboren. O God, gunt uw leven aan mijn ziel. Ja, dan ga je ook pleiten op de eer van God, gemeente. Onthoudt u dat ook van Psalm 104? Dat het begint en eindigt met die lofprijzing aan het adres van de Heer. Nou, daar bent u tenslotte voor gemaakt. Daar zijn we voor geschapen, kinderen. Als ze je vragen, waarom ben je er eigenlijk? Weet je waarom je leeft? Dan moet je dat maar als antwoord geven. Om God te loven en te prijzen. Nou, daar krijg je ook zin in. Als je iets mag kennen van het werk van de Heilige Geest. Alleen, gemeente, dat is dus iets wat je een keer krijgt als je genade ontvangt. De Geest wordt uitgezonden en hij geeft leven uit de dood. Een wonder. Och, dat is ook iets waar je niet over uitgedacht raakt. Het was niet verdiend. Je kon het alleen maar om Christus wil afsmeken. En toen kreeg je het, maar het was zo groot. Je kon er soms met je verstand niet bij, heren, dat u naar zo'n mens omgezien hebt. Maar ja, was het nou maar zo dat het in het geestelijk leven altijd zo bleef zoals het in het begin was? Ik kijk even naar mensen die misschien al wat ouder zijn. Herinnert u zich het nog, datgene wat ze vroeger altijd zo treffend de tijd van de eerste liefde noemden? En waarvan een ouderling uit mijn vorige gemeente een keer tegen me zei, dominee, en toen het bij mij zover was, toen had ik zo'n nauwe band met God. En ik had er meteen ook zo'n nauw geweten bij gekregen, dat ik nog niet over een strootje kon heen stappen. Ik had die uitdrukking nog nooit gehoord, maar ik begreep ongeveer wel wat hij bedoelde. Als het dan zo teer ligt, als de Heer overgekomen is en je leeft, je leeft uit dat wonder. Je hebt zoveel liefde van Christus in je hart ontvangen en dat heeft wederliefde opgeroepen. En je mag het wel eens uitroepen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En je zegt, Heer, laat ik nou nooit meer zondigen. Laat ik nooit meer bij u weglopen. Laat ik nooit meer afdwalen en nooit meer u vergeten. Laat ik nooit meer inzakken. Laat ik u nooit meer verdriet doen. Maar ik zei al, was het nou maar zo dat dat altijd hetzelfde bleef? Nee, wat dat betreft is er ook wel weer een overeenkomst. Als je om je heen kijkt in de schepping waarin je rondloopt. Daar is ook natuurlijk in de loop van het jaar niet altijd alles hetzelfde. En die dichter van Psalm 104 heeft dat natuurlijk ook gezien, gemeente. Die heeft hele mooie dingen gezien. En dat verbonden aan de scheppingsdagen. Maar die man heeft natuurlijk in de loop van zijn leven ook iedere keer datzelfde ritme terug zien komen wat wij ieder jaar meemaken. Van de seizoenen. Het is een keer lente, dan wordt het zomer, maar er komt ook een periode. Ja, dat zijn de dagen van de vallende blaadjes, zeggen we dan. En dan worden de dagen korter en de temperatuur gaat dalen en het wordt dus regenachtig en er komt dus een storm overheen en dan valt de winter in en dan lijkt alles wat voorheen bloeide en groeide en vrucht droeg, doods en kil en dor te zijn, alsof alle leven eruit verdwenen is. Er is geen nest meer te vinden, er zijn geen vruchten meer aan de bomen. Het gras heeft een andere kleur dan toen het in april zo fris en groen was. Nou, gemeente, vergelijkt u dat eens eventjes met wat hier dan in onze tekst gebeurt. Want nou zegt de dichter, ik weet dus dat als het dan allemaal zo uitgedoofd is en allemaal zo doods geworden lijkt te zijn, dat er dan ieder jaar ook weer dat wonderlijke moment komt. En je ruikt het soms aan de lucht en soms zie je het aan het licht van de morgen. Het wordt weer anders. Het wordt na de winter weer eens lente. Wat dood is, komt tot leven. Er komen ineens aan die kale takken weer knoppen tevoorschijn. En voordat je het weet, komen die blaadjes eruit rollen. En voordat je het weet, staat heel die boom weer in bloei. Lammetjes springen in de wei. De zon gaat iedere dag weer wat hoger aan de hemel staan. En u zult het net als ik altijd wel weer zo beleven, dat een mens ook weer opgelucht ademhaalt als die tijd beleeft. Gelukkig hebben we de winter weer gehad. Maar hoe komt dat, gemeente, dat het dan in maart, april weer anders wordt dan daarvoor? Hoe komt dat? Is dat een kwestie van toeval? Is dat een kwestie van een natuurwet? Van een onpersoonlijke lot? Is het een gift van moeder natuur, zoals de moderne heiden zou kunnen zeggen? Nee, dat is gevolg, zegt Psalm 104, van het werk van iemand. Die geest die aan het begin van alles staat, die de eerste keer leven geeft, en daar is die verantwoordelijk voor. Maar die geest is er ook verantwoordelijk voor op het moment dat dat leven weer opleeft. Als het lente wordt. Ik weet niet, gemeente, of u er wel eens bij stilgestaan hebt. Ik hoop eigenlijk de eerstvolgende keer, als u dan in de lente rondkijkt en zich realiseert, het is weer zover en je ziet sneeuwklokjes of krokussen, ik weet niet wat je allemaal langs de weg ziet staan, en je ziet voor het eerst weer een lammetje lopen. Als u dan terugdenkt aan vanavond, dat u tegen uzelf zegt, de geest werkt nog. Bemoedigend. Want wij spreken met elkaar over allerlei problemen in deze tijd. En heel vaak gaat het er dan over, tenminste dat vergaat mij zo, dat je zegt, wat is het toch een geesteloze tijd. In de wereld is het geesteloos, in de kerk is het geesteloos, het is overal een chaos. De wereld noemt het polarisatie. En er zijn oorlogen, er zijn ook kerkelijke oorlogen, er is veel verwarring. Maar is het een geesteloze tijd? Als je zomers in de lente door het land rijdt en je ziet tekenen van nieuw leven, mag je tegen jezelf zeggen, dat is al een bewijs dat de Heilige Geest nog werkt. Dat al. Want dat zegt Psalm 104. Kijk eens naar het tweede gedeelte van vers 30. Zend gij uw geest uit, worden ze niet alleen geschapen, maar dan gebeurt ook dit. En dat is wat er in maart, april gebeurt, gemeente. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Het gezicht, het oppervlak van de wereld. Datgene, die bovenste laag waar wij op leven. Waar het gras op groeit. Waar het koren uit tevoorschijn komt. Waar de bossen op geplant zijn. Het gelaat des aardrijks wordt vernieuwd. Door die knoppen, door die bladeren, door die vruchten. Ik zei al, soms alleen al door de kleur van het gras. Je zegt, het heeft een andere, een frissere kleur dan 14 dagen geleden. Ik zei, dat is een bemoedigende gedachte. Want als de geest op het grasveld en op de akker nog werkt, wat denkt u? Dan mag je er een pleitgrond van maken, heren, hier is ook nog een akker. En dat is van nature geen weltoebereide aarde. Hier liggen allemaal stenen, hier is allemaal onkruid. En als ik niet verander, dan wordt het ook nog een soort verharde weg waar geen graankorrel in kan vallen. Maar nou bent u degene die het gelaat van het aardrijk vernieuwt. En nou kunt u het in mijn ziel ook lente maken. Want gemeente, heeft u dat al bedacht, dat dat er dus ook nog aan vastzit? Als je in je ziel er ook wel eens achterkomt dat je van het ene seizoen in het andere verzeild geraakt bent. Ik zei net, wat een prachtige tijd. Als het lente in je ziel mag wezen. Als God zijn geest gegeven heeft, je zicht op de Heere Jezus heeft gegeven. En je voor het eerst zin heeft gekregen, gegeven om hem te vrezen. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Oh, je hebt het nog nooit zo enthousiast meegezongen. Maar dan dat moment, of ik kan beter zeggen die periode waar het dan precies begint, weet je soms zelf niet. En dan wordt het ineens anders dan eerst. Niet meer zo vanzelf grijpen naar dat woord 's morgens. Ineens bedenken, nou heb ik al een dag vergeten om echt innig hartelijk contact met de hemel te zoeken. Vorige week ging het vanzelf, maar nou ineens begint dat te haperen. Je drijft weg van de genadetroon. Nou, je bent nog natuurlijk wel trouw genoeg in de kerkgang. En je bent natuurlijk nog wel zo trouw dat je ook iedere dag wel blijft bidden. Maar je voelt zelf wel, het is op een of andere manier niet meer zoals eerst. Het is wel of er een kilte over je ziel neerdaalt. Of het donker wordt, of de bladeren afvallen en de vruchten verdwijnen. En totdat je misschien wel moet constateren dat je in de winter terechtgekomen bent. Waar je in het begin helemaal geen erg in had, dat het ooit weer zo zou kunnen worden. Want als een mens pas met het werk van de geest te maken heeft gehad, dan is die meestal redelijk optimistisch gemeend. U moet maar zeggen of het anders is als u er wat van kent. Maar dan heb je nog een redelijk optimistisch beeld over je toekomst en wat je allemaal van plan bent. En hoe je het anders zult doen dan dat je het eerst gedaan hebt. Ik zei al, je loopt zomaar de voorzang van Psalm 18 te zingen. Maar om er nou ook na ontvangen genade achter te komen. Dat wachten, dat afhankelijk je hand ophouden. Dat iedere keer weer het ervan moeten hebben dat hij komt en dat hij werkt en dat hij leven schenkt. Dat nooit overgaat, gemeente. En dat ze daarom in de kerk altijd spreken over dat arme zondaarsleven. Nou, sommige mensen hebben er een hekel aan. Remonstranten moeten er niet veel van hebben. Maar Gods kind komt erachter. En soms gaat het gaandeweg van lente via herfst naar zomer, naar winter. Soms kan het ook ineens door een of andere valpartij zijn dat een mens volstrekt in het donker terechtkomt en ineens denkt, waar is nou alle geestelijk leven gebleven? Denk aan Petrus, denk aan David. Maar hoe wordt dat dan ooit weer anders? Ik heb zelf wel eens geprobeerd om het dan weer te veranderen. Ineens schrik je ervan en je denkt, Heer, ik ga het weer volgende week anders doen. Ik ga weer meer proberen er wat aan te doen. Ik ga weer wat dichter bij u zitten. Ik ga weer wat meer lezen. Ik ga weer wat vaker bidden. Ik ga weer wat meer werk maken van de strijd tegen de zonde. En de week erop, gemeente, behalve dat je er nou niet zo heel veel mee opgeschoten bent, ben je er ook nog moe van geworden. Doodmoe. Ik heb ook nog nooit gehoord van iemand die met succes zichzelf gereanimeerd heeft toen die een hartstilstand had. Nee, dan moet je erachter komen dat je ook voor de 100ste keer precies hetzelfde nodig hebt als wat je de eerste keer nodig had. Zend gij uw geest uit. En de vrucht daarvan, gemeente, want je zou je kunnen afvragen, waarom doet God dat nou eigenlijk zo? En waarom laat hij het nog wel eens zo ver komen dat zijn kinderen niet meer in de lente rondhuppelen, maar in de winter vastlopen? Nou, gemeente, de kennis die hij ze leren wil, wordt er alleen maar door verdiept. afhankelijkheid van Gods ingrijpen. Het steunen op de genade van de Heere Jezus alleen. Want je hebt het wel vaak gezongen, vaste rots van mijn behoud. En zie, ik breng zelf geen mir of goud of wier ook. Maar om het te beleven, gemeente, dat wordt verdiept juist door die tijden heen waarin ik mezelf zo tegenval, waarin het zo donker kan wezen, zo kil kon worden. En ik weer niks anders kan doen dan die roep omhoog: Heere, gun gij leven aan mijn ziel. Zo doet u het in de opvoeding toch ook wel eens, ouders. Als je je kinderen altijd overal voor wil sparen en alles uit de weg haalt wat ze aan problemen zouden kunnen ontmoeten en altijd alles voor ze oplost, ik weet niet hoe ze dan volwassen moeten worden, maar het is toch een bekend feit dat je in je opvoeding je kinderen wel eens expres op een bepaalde manier kunt laten vastlopen om ze vervolgens te helpen en te zeggen: jongens, nou had je het zo moeten doen en heb je dat daar nou van geleerd? Maar de Heer, die nog veel wijzer is dan welke vader en moeder ook, die laat zijn kinderen ook wel eens vastlopen. Opdat ze vervolgens nog dieper overtuigd zijn van de afhankelijkheid van zijn geest. Gemeente, heeft u al zin in Pinksteren? Heeft u er al zin in om deze week biddend door te brengen? En om met die geest in gedachten bezig te zijn. Heren, wat hebben we daar nou behoefte aan? Als arme zondaar, als gezin, als gemeente, als kerkverband, als maatschappij, als wereldbevolking. Op alle fronten, heren. En dat het ook weer eens opnieuw lente mag worden in mijn ziel. Kijk, als je er nou helemaal niks van kent, en dat moet ik dan vanavond ook eerlijk bijpreken, dan zegt Psalm 104 daar natuurlijk ook wat over. Ik had het over schepping en herschepping. Nou, die Heilige Geest die ooit over de wateren van de oervloed zweefde en die in Gods kinderen het leven gaat schenken, waardoor ze deel krijgen aan het koninkrijk van Christus, die Geest die is bezig om alles heen te stuwen naar dat grote wat nog komt, gemeente. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wie daar allemaal komen, weet ik niet. Maar ik weet wel één ding, dat zijn allemaal geestelijke mensen. U begrijpt hopelijk aan het eind van de preek wat ik daarmee bedoel. Het zijn niet betere mensen, het zijn niet andere mensen dan de rest. Het zijn niet wijzere of bravere mensen, het zijn arme zondaren, maar die door de geest zijn aangeraakt en een band aan Christus kregen. Maar dat zijn dan ook de enigen die straks in die nieuwe schepping een plaats zullen hebben. En nou had ik er vroeger als kind moeite mee, als ik dan het slot van Psalm 104 las, vers 35. Ik dacht, dat is ook wat, dat je dan als dichter van een psalm gaat zeggen: de zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Dat is wat. God prijzen vanwege het vooruitzicht dat bepaalde mensen er niet meer bij zijn. Is dat niet hard? Is dat christelijk? Ik vertelde het een keer tegen een oudere collega en die vertelde mij toen een verhaal over een dominee uit de Tweede Wereldoorlog. Ik weet zijn naam niet meer, maar het was iemand die had een gruwelijke hekel aan de nazi's. Maar ja, hij preekte iedere zondag voor een gemeente waar ook NSB'ers lid van waren, dus die man die kon niet alles wat hij wou zeggen preken. En toch wilde hij elke zondag wel iets aan zijn gemeente meegeven, ook om ze als het ware weer een hart onder de riem te steken, midden in de oorlog, dat er een tijd zou komen dat het anders zou worden. En die dominee had dit bedacht, dat hij aan het eind van elke preek 5 jaar lang als laatste regel Psalm 104 vers 5 uitsprak. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen er niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. En heel de gemeente wist, zonder dat hij het woord nazi's noemde en zonder dat hij de naam Hitler genoemd had, maar hij wist over wie hij het had. ze zullen niet meer zijn. Dat geldt ook van de Poetins en de Kim Jong-uns van deze wereldgemeente. Maar het geldt ook van iedere inwoner van Middelharnis. Die niet door de Heilige Geest tot Christus gebracht werd. Om op zijn kosten een toegangsbewijs voor de nieuwe aarde te ontvangen. Ook zo, gemeente, moet de prediking vanavond die twee wegen aanwijzen. En klinkt ook aan het eind van deze verkondiging de dringende oproep. Om als je het nog nooit gedaan had, het nu ook met de gemeente mee te bidden. Al was het voor de eerste keer. Heren, gun leven aan mijn ziel. Om Jezus wil. Alleen uit genade, maar gun leven aan mijn ziel. Door die levendmakende geest van u. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Amen. En danken. Heren, mogen we u allereerst danken. Want u wilt door uw woord en geest ons in al de waarheid leiden. En daarom heeft u ons vandaag ook tot tweemaal toe van alles verteld wat we moeten weten. Wat we van nature niet weten en soms ook helemaal niet willen weten. Wie wil dat nou weten, dat die dood is in zonden en misdaden? Wie wil dat nou weten? Dat hij schuld heeft die hij zelf niet kan betalen. Wie wil dat nou weten? Dat hij vol is van zonde, ongerechtigheid en het oordeel voor ogen heeft. Wie wil het weten? Dat hij alleen maar van genade zalig kan worden. Maar uw geest die ons overtuigt, wil ons ook overbuigen. Ons inwinnen voor een leven op genade, op kosten van de Heer Jezus. Een leven van loof, omdat u de schepper bent en de herschepper bent. Heer, u weet precies van iedereen die de preek vanavond gehoord heeft, hoe dat er nou in ons hart voor staat. Of we nog dood zijn en levend gemaakt moeten worden. Of dat we misschien doods zijn, dor, winters en kil. En dat het hoog tijd is dat het weer eens lente wordt in onze ziel. Heer, we bidden om allebei. Of u doden wilt roepen en wilt brengen tot de kennis van Christus. Of u ingezonken kinderen van u, verkild en verdord, weer vrucht wilt doen dragen tot uw eer. Heere, wil zo zelf de vrucht geven op de prediking van vandaag. Heb dank dat we elkaar ontmoeten mochten. Geef ons een gezegende voorbereidingsweek op het Pinksterfeest. Gedenk dan de gebeten ook bij die dagen, ook als er nog een belijdenisdienst is. Heere, breng ons op uw tijd weer bij elkaar en hoor ons in alle dingen. Om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Psalm 119, vers 47 en 86. Geliefde gemeente, gaat thans heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.